turn your magic on.
Welkom beste luisteraars bij de podcast over gezond ouder worden. Mijn naam is Arno Timmerman van Stichting Samen tegen Eenzaamheid. En vandaag spreek ik met Mirjam Verhagen van Leiden Academy on Vitality and Aging en José Riesebos van Stichting Lezen en Schrijven. We bespreken hun werk en het programma Met Plezier Gezonder Oud. Welkom Mirjam, José.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn.
Ja.
Jullie werken eigenlijk beide voor organisaties die een heel duidelijk maatschappelijk doel hebben. Leiden Academy zet zich in met hart en ziel voor een leeftijdsvriendelijke samenleving. Zodat de extra levensjaren die we winnen vooral zinvolle en plezierige jaren zijn. Prachtig streven. Mirjam, wat kun je ons over Leiden Academy vertellen? En wat betekent die toevoeging on vitality and aging nou?
Ja, dat is een goede vraag. Leiden Academy is een kennisinstituut. En we zijn in Leiden gevestigd, maar we doen eigenlijk projecten door het hele land. En onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. En dat doen we door middel van onderzoek, onderwijs en praktijkgerichte projecten. Waarbij we ook eigenlijk altijd wel een maatschappelijke impact willen creëren.
Ja. Wat is jouw rol binnen de organisatie?
Ik ben zelf onderzoeker al een aantal jaren. En sinds iets kortere tijd ook ben ik aan het promoveren. En dat doe ik op het onderwerp sociale inclusie van ouderen met een lagere sociaal-economische achtergrond. Ook een hele mond vol. En dit is slechts één van de vele onderwerpen die wij eigenlijk behandelen binnen onze organisatie. En dat is denk ik ook een beetje waar het stukje on vitality and aging vandaan komt. In eerste instantie, we bestaan nu 17 jaar, was het een kennisinstituut wat zich echt met name richtte op het verouderingsproces. Dus op het vitaal oud worden en wat je moet doen om ook echt een goede gezondheid te houden. Maar door de jaren heen is dat breder geworden en is dat zich ook meer gaan richten op bijvoorbeeld onderwerpen als persoonlijk welbevinden, mee kunnen doen in de maatschappij, een inclusieve samenleving. Tegenwoordig doen we ook heel veel op het gebied van kunst en zorg. Dus het is steeds breder geworden, maar de naam zit hem eigenlijk nog steeds wel in die van origine het gezond en vitaal ouder worden. Ja. Ondanks dat de organisatie dus nu eigenlijk een stuk breder is.
Vanaf welke leeftijd word je ouder bij de Leiden Academy?
Ja, dat verschilt enorm per doelgroep. Dus ook per project hanteren we eigenlijk wel andere leeftijden. Mm-hmm. Over het algemeen hebben we het over 65-plussers. Maar zeker als we het hebben over mensen met een lagere sociaal-economische achtergrond, spreken we vaak over 50-plussers. Omdat die gewoon simpelweg eerder oud worden qua fysieke gesteldheid. Maar ook de problemen waar ze tegenaan lopen, de ouderdomsgerelateerde problemen. Verlies gebeurt eerder, dus dan hebben we een iets eerdere.
Of verlies als in je raakt mensen kwijt in je omgeving.
Ja, verlies van geliefden, maar ook verlies van mobiliteit, verlies van werk. Dat speelt allemaal op jongere leeftijd bij deze doelgroep.
En de Leiden Academy bestaat 17 jaar.
Ja.
Hoe is Leiden Academy ooit ontstaan? Vanuit welke vraag?
De vraag die kwam voort vanuit de vereniging Egon. Dat is nog steeds ook een van onze subsidiegevers.
De verzekeraar.
Het staat weer los van de verzekeraar. Het is een ingewikkeld verhaal. Ja. Daar zal ik nu niet verder op ingaan. Maar zij kwamen eigenlijk met de vraag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verouderende maatschappij, dat we daar goed mee omgaan? En wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen we zorgen dat ouderen ook echt een betekenisvolle rol in die maatschappij blijven spelen? Ja. Dus zowel op gezondheidsgebied, maar dus ook mee kunnen draaien. Het gaat om vrijwilligerswerk, mantelzorg, op latere leeftijd nog werken, betekenisvolle activiteiten, zorgen dat we niet met z'n allen vereenzamen. Het zijn allemaal thema's die eigenlijk toen ook al wel speelden, waar vragen over waren van hoe kunnen we daar nou als maatschappij op inspelen, en dat daar dus niet echt een organisatie was die daar echt specifiek mee bezig was. Nee. En zo is Leiden Academy ontstaan. Ja.
En José, jij bent van Stichting Lezen en Schrijven.
Dat klopt.
Ook een maatschappelijke organisatie of met een maatschappelijk doel. Wat is de affiniteit van jouw stichting met de doelgroep ouderen?
Ik ben dus José Riesebos. Ik ben accounthouder in Zeeland. Dat houdt in dat ik voor Zeeland, de provincie Zeeland, het onderwerp zoveel mogelijk op de kaart probeer te krijgen.
Het onderwerp is basisvaardigheden.
Basisvaardigheden. Ja. Moeite hebben met de basisvaardigheden. En ik probeer dat te doen bij de gemeente, bij bedrijven, bij instellingen, bij de gezondheidszorg, bij de ziekenhuizen en dergelijke. Zodat iedereen rekening houdt met het feit dat er heel erg veel mensen zijn die moeite hebben met de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden, rekenen. En alles wordt steeds moeilijker en ingewikkelder voor deze doelgroep. En ze willen toch graag meedoen. Dus ja. Nou, dat proberen wij op de kaart te zetten. En de Stichting Lezen en Schrijven probeert dat landelijk. Door allerlei grote projecten ook. Zo is er binnenkort weer een nieuw Libelle Winterboek in eenvoudige taal. Zodat de mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van teksten... ook eens een keer leuk de libel kunnen pakken en het winterboek kunnen lezen.
Een winterboek, dat klinkt een beetje als wat je vroeger had bij de Donald Duck. Een vakantieboek. Moet ik daaraan denken of is het echt wel een tijdschrift?
Het is echt een tijdschrift.
Nou ja, het heet dan Winterboek.
Het heet Winterboek en het is ook niet in de winkel verkrijgbaar. Je kan het bij de bibliotheek ophalen.
Gratis?
Ja.
Oh, leuk. Nou, ja. Bij deze oproep voor de luisteraar, wil je een Libelle Winterboek? Ga naar de bibliotheek.
Ja. Ja. En instellingen en organisaties kunnen ook een mailtje sturen naar Stichting Lezen en Schrijven. En die bestellen zo'n boek. Ja.
En specifiek voor de doelgroep ouderen? Wat doet Lezen en Schrijven voor die doelgroep? Of kun je dat verschil eigenlijk niet maken? Is het gewoon voor iedere volwassene?
Het is in feite voor iedere volwassene. Alleen de doelgroep is meer vertegenwoordigd.
Ja. Ja, dus de doelgroep van de stichting is doorgaans wat ouder. Je noemde ook digitale vaardigheden.
Ja, klopt.
Bijvoorbeeld kan me voorstellen dat
daar meer moeite zit.
Ja, ja.
We hebben als doelgroep de leeftijd van 16 tot 75.
Ja.
En de groep tussen de 50 en de 75 zijn hoger vertegenwoordigd als die daaronder zitten.
Ja. Wat speelt er op dit moment binnen het gebied van de basisvaardigheden? Wat zijn hot topics?
Dat is voornamelijk het digitale gedeelte, denk ik.
Ja.
Waarbij alles in feite samenkomt. Basisvaardigheden in samenhang. Dus als voorbeeldje een koffiezetapparaat kopen. Daar moet je voor kunnen lezen. Daar moet je voor kunnen rekenen. Van wat is nou goedkoper? Wat heb ik nou precies nodig? Dus je moet apparaten kunnen vergelijken.
Natuurlijk. Je moet
online en je moet het
online
doen. En online betalen. Ja. En zorgen dat het op het goede adres komt. Dus je hebt alle basisvaardigheden in feite nodig om één handeling te kunnen verrichten.
Ja. Gaat het op dit moment wel beter met de basisvaardigheden in Nederland? De stichting bestaat 20 jaar. Er is heel veel aandacht voor. Ik denk dat het altijd meer kan. Maar gaat het de goede kant op?
Helaas, er zijn onlangs nieuwe cijfers gepubliceerd, BIAAC-cijfers.
Yeah.
Dat is een onderzoek in 31 landen naar basisvaardigheden. En we zijn helaas, is het cijfer vergroot, dus hoger geworden. We hadden 2,5 miljoen, dat was eigenlijk ook wel genoeg. Maar nu hebben we er 3 miljoen tussen de 16 en de 75 die moeite hebben met diezelfde basisvaardigheden.
Ja, het samenleven verandert natuurlijk ook als een malle. Dus dan kan me voorstellen dat de uitdagingen dan ook groter worden.
Dat klopt.
Lijkt me een mooie uitdaging ook voor Den Haag om dat aan te pakken.
Een hele mooie uitdaging. Ja.
En wel op onderzoeksgebied, wat speelt er op dit moment binnen de Lijn Academy bijvoorbeeld?
Zoals ik al zei, binnen onze organisatie doen we echt enorm veel brede projecten. Dus dat gaat echt alle kanten op van hoe kan je zorgen dat je gezondheid goed is en persoonlijk welbevinden. We doen veel projecten in het verpleeghuis, maar ook in de wijk. En wat we wel merken is, zeker ook met dit soort thema's, dat vooral participatieve actieonderzoeken enorm goed werken. En dat wil zeggen dat je op een actieve manier onderzoek gaat doen. Dus we halen niet alleen informatie op, maar we gaan samen met deelnemers onderzoek doen en gelijk ook zorg voor maatschappelijk impact. En zeker met vraagstukken als laaggeletterdheid of ook breder, bijvoorbeeld ouderen met een kleinere beurs of die tegen digitale problemen aanlopen, dan zijn dit soort onderzoeken waarbij je dus ook gelijk echt die maatschappelijke implicaties mee kan nemen, heel erg waardevol. Omdat je eigenlijk de deelnemers een soort van mede-eigenaarschap geeft over het project en ook over het onderwerp, waardoor het veel meer gaat leven. Ja. En dat is denk ik ook iets wat we met dit project hebben gedaan, waarvoor we vandaag
Want met plezier gezond houdt is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van.
Ja, zeker.
En dat zijn jullie nu al een paar jaar aan het doen.
Ja.
Dus wanneer zijn jullie begonnen?
2022 was het eerste jaar. Met plezier gezonder oud is een project wat onderdeel was van een Europees project. En dat was gefinancierd door Erasmus+, wat we samen deden met partners in Kopenhagen en in Coimbra, Portugal. En in 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van de cursus, eigenlijk met het programma. En in 2023 hebben we het ook echt uitgerold. Ja. Hebben we pilots gedaan op een aantal locaties. En sindsdien,
in die drie landen ook?
In die drie landen, ja. En daarna hebben we het eigenlijk ook een soort van losgelaten. En is het vooral aan maatschappelijke partners om ermee verder te gaan. Ja. Daar kan José denk ik straks meer over vertellen.
Ja. Want wat Leiden Academy heeft dan dus samen met de twee partners uit Denemarken en Portugal. Mm-hmm. Dit is dan verder eigenlijk opgezet.
Ja.
En vervolgens ook klaargemaakt voor maatschappelijke partners om het dus gewoon in te zetten. Ja. Getest en alles.
Ah ja, getest en alles. Ja. De handboek erbij, strikt eromheen. En, en gratis beschikbaar ook weer. Dus dat is mooi.
Wat is de doelgroep? Op welke specifieke groep richt je je dan?
We richten ons specifiek op 50-plussers met minder goede basisvaardigheden. En met name ook laaggeletterdheid. Maar we hebben op een gegeven moment wel wat breder getrokken. Omdat we ook merkten, juist in de praktijk, dat het heel lastig is om die doelgroepen uit elkaar te halen. Dus we hebben het programma is ontwikkeld samen met en voor ouderen of 50-plussers met laaggeletterdheid. En dan met name de NT1'ers.
Ja.
Omdat we merkten
dat NT1, dat is Nederlandse eerste taal, hè?
Ja, klopt. Dus dat zijn echte mensen met een Nederlandse achtergrond, hier geboren en getogen. Hebben vaak een hele goede vlotte babbel. Waardoor ze ook een beetje verborgen blijven.
Het is
een moeilijk bereikbare doelgroep. En we merkten in de praktijk dat ook in onderzoek, maar ook in praktijk, zij dus daardoor vaak een beetje tussen wal en schip vielen.
Ja.
En zo is deze cursus ook tot stand gekomen. Dit programma, alleen merkten we in de praktijk dat het voornamelijk voor de mensen die met het programma aan de slag gingen, heel lastig was om echt specifiek alleen deze mensen eruit te pikken. En dat was ook totaal niet ons doel. Dus daarom hebben we hem toen ook al wel breder getrokken van, richt je gewoon op mensen die minder goede basisvaardigheden hebben.
Of iedereen.
Zelfs wat breder. Mensen die gewoon niet meekomen in de ontwikkelingen die nu gaande zijn. Zoals de digitalisering, maar ook het individualiseren van de maatschappij. Heel veel locaties sluiten. Mensen hebben steeds meer wantrouwen naar instanties. Al die mensen zijn gebaat bij dit programma.
Ja, is het dan, omdat je natuurlijk dit dan in eerste instantie ontwikkelt met elkaar.
Ja.
Dan leer je dus gaandeweg.
Ja.
En je past ook aan. Ik kan me ook voorstellen dat misschien in Denemarken en Portugal weer hele andere uitdagingen zijn.
Ja, zeker. En dat was ook eigenlijk wel het mooie eraan. Omdat we daardoor ook van die andere landen konden leren.
En zij van jullie.
En zij van ons, zeker. Ja, want in Portugal heb je juist een hele grote groep. Mensen die daar geboren en getogen zijn, die enorm veel digitale problemen hebben. In Kopenhagen ging het juist weer voornamelijk om een hele grote groep met een migratieachtergrond. Ja. Maar eigenlijk merkten we, ondanks die diversiteit in doelgroepen, dat wel dezelfde vragen speelden. Ja. Alleen de aanpak en het inzetten van de materialen was net iets anders. Dus dat hebben we ook eigenlijk allemaal kunnen samenbrengen en in dat handboek gestopt, zodat ook hier in Nederland mensen die met de materialen aan de slag willen gaan, dat echt kunnen toesplitsen op de doelgroep waarmee ze werken. Ja. Omdat het zo'n enorm brede doelgroep is.
En heb je dan, want je bent het project natuurlijk ooit gestart een paar jaar geleden. Dan ga je een stukje weg van misschien ook wel een deel van je basis. Trek je ergens een grens? Want je zegt, maar dat gaan we niet doen. We gaan niet over een grens heen. We gaan het niet voor kinderen doen bijvoorbeeld. We doen het wel echt alleen voor ouderen.
Ja, zeker. Omdat je ook die ontwikkeling moet je natuurlijk wel een soort van borgen. In de zin dat je kan altijd door blijven ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dus we hebben wel gezegd, oké, we hebben 2 jaar voor dit project. Dus we focussen ons op die NT1'ers in de ontwikkeling.
Ja.
En wat vervolgens mensen daar zelf dan mee willen gaan doen. En hoe ze dat zelf ook willen aanpassen of tweaken aan een andere doelgroep, laten we los.
Maar, en voor de luisteraar, tweaken?
Ja,
en voor mij, ik weet ook niet wat het is.
Een beetje aanpassen aan een andere situatie of andere doelgroep. Ja. Dus daar mag je ook echt wel mee spelen, zeg maar. Dat is ook het fijne aan Erasmus Plus projecten. Je ontwikkelt producten die gratis ook in de markt gezet moeten worden. Dus we hebben dat zo goed mogelijk proberen te doen. Maar ook daarin is echt best wel wat vrijheid om ook net even aanpassingen te maken als dat betekent dat je een andere doelgroep wil aanspreken. We weten ook van 1 organisatie uit het oosten van het land die het bijvoorbeeld intergenerationeel inzet. Dus dat wil zeggen dat zij het spel gebruiken met zowel ouderen als kinderen of jongeren in dat geval, die samen over die onderwerpen in gesprek gaan.
Je zegt het spel, dan kijk ik meteen even naar José. Want wat is met plezier gezonde oud nou precies?
Wat is het
geworden in de uitvoering, zeg maar?
Ja, nou, het is inderdaad een spel, een interactief spel. Het lijkt een beetje op ganzenbord. Je hebt kaartjes en op die kaartjes staan vragen of opdrachten, doen- en deelkaartjes. En op de achterkant van zo'n kaartje staan dan tips en antwoorden.
En doen en delen?
Dus bijvoorbeeld met doen is een vraag van zoek op de computer de dichtstbijzijnde supermarkt.
Ja.
En dat doe je dan samen met de begeleider van dat groepje. Kan je dan op de computer of op je telefoon of op je tablet opzoeken waar de dichtstbijzijnde supermarkt is. Deelvragen zijn vragen waarbij je in gesprek gaat met een ander. En dat kan bijvoorbeeld het onderwerp eenzaamheid zijn.
Ja.
Van doe je wel eens iets samen met iemand en dan kan je dat in de groep delen. Nou, de kaartjes zijn verdeeld over 5 onderwerpen. Dat is digitaal, pensioen, ouder wordend lichaam, voeding en gezondheid. En de vragen op die kaartjes en de deel- en de doelonderwerpen, die staan dus op die kaartjes. En zo kan een groepsleider of de cursusleider, die kan dan kiezen welke onderwerpen er behandeld worden. Of alles door elkaar, dat kan natuurlijk ook.
Mm-hmm.
En onze ervaring is met de proef die we gedaan hebben, met de pilot, dat zo'n groep heel erg samenkomt. En ook echt samen, omdat ze heel veel mooie onderwerpen delen, dat het echt een groep wordt waardoor mensen die bijvoorbeeld eenzaam waren opeens iemand kennen. Een voorbeeld, in Amsterdam was er een mevrouw die was erg eenzaam en erg teruggetrokken. Maar ze hield wel heel erg van koken. Maar sinds dat haar man overleden was, had ze daar niet zo heel veel zin meer in. Toen zat ze in een groepje met een mevrouw die vreselijk open was en alles wilde delen. En die kookte in een buurthuis. En vervolgens is die eerste mevrouw, die dus eenzaam was, is gaan koken in dat buurthuis. En ze voelde zich veel meer opgenomen in een groep en veel minder eenzaam. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is, ja, klinkt een beetje raar misschien, maar een soort bijvangst. Het is niet het onderdeel wat nou eenzaamheid, dat nou precies het doel is van het spel. Maar het heeft wel heel veel effect op eenzaamheid.
Ja. En als je dan kijkt naar basisvaardigheden, hè, want daar gaat het dan specifiek over. En hoe komen die basisvaardigheden, zoals lezen en rekenen, hoe komen die dan terug in dit spel?
Nou, bijvoorbeeld het onderdeel digitaal. Daarin wordt heel duidelijk gemaakt wat een veilige website is. Dat het bijvoorbeeld niet zo heel erg verstandig is om je rekening van de bank te checken als je op de wifi zit van de HEMA, bijvoorbeeld. Nou, dat soort zaken.
Waarom is dat eigenlijk?
Dat is niet beveiligd.
Oh, dus dan kunnen andere mensen kunnen daar dan op inbreken.
Ja.
Oh ja, ja, ja.
Maar ook bijvoorbeeld dat WhatsApp gratis is als je op een wifi zit. Maar als je niet op een wifi-netwerk zit, dan moet je WhatsApp gewoon betalen. Dat gaat dan van je bundel af.
Ja.
Dus zo waren er heel veel dingen die verder gaan als een klik-en-tik-cursus die je in de bibliotheek bijvoorbeeld.
Klik-en-tik, dat is de computercursus voor beginners.
Ja. Dat klopt.
Ja, we hebben het wel eens eerder over gehad dat toch wel een bijzondere naam is eigenlijk.
Ja.
Want ja, wat leer je dan?
Ja. Misschien goed om daar ook wel een beetje achtergrond aan te geven. Want voordat we het programma zijn gestart of het hebben ontwikkeld, hebben we in alle landen ook groepsgesprekken gedaan om op te halen van waar loopt deze doelgroep. En dan hadden we het dus specifiek in dat geval over de NT1'ers.
Mm-hmm.
Tegenaan tijdens het ouder worden. En welke vragen spelen daar en waar hebben ze hulp bij nodig? En dat is eigenlijk ook de basis geworden voor deze 5 thema's die José al noemde.
Ja.
Dus de onderwerpen komen ook echt vanuit de doelgroep.
Ja.
En daarin kwam dus ook heel sterk naar voren dat ze eigenlijk niet meer per se de taal willen leren, lezen en schrijven. Omdat ze vaak al heel veel kunnen. Hè. Het spreken, dat kunnen ze. Want ze zijn geboren en getogen in Nederland of Kopenhagen of Denemarken of Portugal. Leed gaat ze vaak meer om de veel meer praktische handvaten tijdens het ouder worden, waar ze tegenaan lopen. Dus dan gaat het over inderdaad, wat is dan die gezonde voeding? Waar vind ik die gezonde voeding? Of ik heb vragen over mijn lichaam dat ouder wordt, maar ik weet niet waar ik terecht kan.
Ja.
En dat hebben we geprobeerd te combineren. Dus die basisvaardigheden worden eigenlijk een beetje stilzwijgend gaan ze daarmee aan de slag. Door het lezen van de kaartjes, dat doen ze heel veel samen. Het opschrijven van opdrachten, het maken van opdrachten. En heel veel opdrachten zijn digitaal. Dus waardoor ze ook gelijk met die telefoon aan de slag gaan. Dus
het is heel praktisch van aard.
Het is heel praktisch,
maar dan zit daaronder, leer je eigenlijk toevallig of
spelenderwijs.
Nee, dat is beter. Spelenderwijs leer je dan de basisvaardigheden.
Ja, en dat is ook de methodiek die schuil gaat achter dit programma. Het is spelenderwijs leren en samenwerkend leren.
Ja.
Dat zijn echt de twee hoofdleermethodieken. En dat betekent dus ook dat ze heel veel samen doen. Dus ze gaan altijd ofwel in een groepje of met z'n tweeën met die kaarten aan de slag. En ook de opdrachten is vaak, ga dat samen doen. En er is er altijd wel eentje die iets meer weet dan de ander. Dus ze leren daarin ook heel veel van elkaar. Maar door het gelijk te doen, dat weet je misschien zelf ook wel. Dingen doen maakt dat je veel makkelijker ook dingen onthoudt. Dan dat als iemand jou gaat vertellen, je moet daarop klikken of daarop klikken. Gaan we samen met ze op zoek naar gezonde recepten. Of op zoek naar thuisarts.nl. De meeste deelnemers wisten niet dat het van het bestaan van thuisarts.nl. Nee, het is echt een gouden vondst op het moment dat ze dat wel weten. Omdat ook de informatie op die website is geschikt voor mensen met laaggeletterdheid. Niet alles, maar wel een groot deel. Ze proberen heel veel in makkelijke taal uit te leggen. Er staan goede filmpjes op, maar je moet het wel weten te vinden.
Dan heb je die vijf thema's heb je ooit opgehaald, een paar jaar geleden. De samenleving verandert. Ja. Komt er ook af en toe een keer een check of die thema's nog actueel zijn?
Ligt
dat in de planning?
We hebben het wel zo ontwikkeld dat er eigenlijk heel veel meebeweegt met ontwikkelingen. Omdat je heel vaak dus doorverwezen wordt naar websites of naar organisaties die deze veranderingen meenemen. Ja. Dus de kaartjes zelf, dat zijn echt hele feitelijke informatie die daarop staat. En vaak is er dan een tip van ga eens daar kijken. Of ga eens naar de plaatselijke bibliotheek. Of neem eens contact op met het sociale wijkteam. Dus ook voor praktische zorgen of vragen verwijzen we vooral heel veel door. Omdat we dus inderdaad al zoiets hadden van er gaan dingen veranderen. Mm-hmm. Qua thema's krijgen we af en toe nog wel eens vragen van is er een thema bijvoorbeeld over wonen? Zijn we wel over aan het nadenken of we daar iets mee willen en moeten? Maar het zijn vaak zulke brede thema's dat het ook heel moeilijk te vangen is in één kaartspel, zeg maar. Ja. Dus we hebben voor elk thema een soort van setje kaarten gemaakt.
Misschien het kan een gesprek aanzwengelen wellicht.
Ja, hetzelfde als bijvoorbeeld met armoede. Dat is zo individueel dat het lastig is om dat mee te nemen. Het is een maatschappelijk probleem, maar de consequenties zijn individueel. Dus dan een hele casus van iemand te gaan bespreken, dat wil je eigenlijk niet. Dus het komt wel eens aan bod bijvoorbeeld tijdens de kaartjes, dat er het gesprek daar naartoe gaat. Maar dan is vaak het antwoord, ga samen eens op zoek naar het sociale wijkteam. Hè? Die kunnen jou hiermee helpen.
Ja.
Dus dat we meer proberen door te verwijzen op dat soort thema's. Ja.
En José, hoe komen mensen nou bij Met Plezier Gezonde Oud? Hoe werf je ze? Of hoe werven we maatschappelijke partners? Want ik neem aan dat Stichting Lezen en Schrijven niet alle deelnemers gaat werven.
Nee, dat klopt. Wij werven ze niet. Nee. Ik geef regelmatig presentaties aan vrijwilligers.
Ja.
En ik vraag dan die vrijwilligers of ze met een groepje daarmee aan de slag willen.
En die vrijwilligers zijn van allerlei organisaties?
Zijn van allerlei organisaties.
Ja, wel zijn bibliotheken, dat
juist,
soort?
Juist. En De deelnemers die worden eigenlijk gevonden in buurthuizen, in de koffiekamer van een serviceflat, eventueel op een sportschool bij het koffietafeltje. Dus dat zijn een beetje de plekken. De vrijwilligers van de bibliotheek moeten echt op een andere manier zoeken naar deelnemers.
Ja.
Maar vaak vinden ze dat juist heel erg leuk.
Ja, en hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je niet zo het gesprek aangaat van, jij bent een kandidaat voor Met Plezier Gezonde Oud. Heb je een tip voor een vrijwilliger wellicht, hoe die dan iemand zou kunnen overtuigen om mee te doen?
Mijn eigen ervaring is dat ze naar een koffiekamer van een 55-plus woning. En daar hebben ze met de vrijwilligers die daar de koffie schenken, hebben ze een gesprek gehad.
Mm-hmm.
En die kende haar koffiedrinkers allemaal heel goed.
Ja.
En die heeft uiteindelijk een groepje gevormd, waarbij dus voornamelijk het samen aan een spel meedoen de basis was om mee te gaan doen.
Ja.
En dat was ook prima, want voor alle mensen die ouder zijn, zijn al deze onderwerpen eigenlijk hartstikke interessant en te zaken doende.
Ja.
Ja, en wij weten vanuit het werken met mensen die zich eenzaam voelen, dat herhaling heel belangrijk is. Dus en dan herhaling in de zin van dat er meerdere sessies zijn binnen één activiteit, vaker samenkomen, ook vaak dezelfde mensen samenkomen. Maar ook voor een deel bijvoorbeeld meedoen met de organisatie van een activiteit. Is daar ruimte voor binnen Met Plezier Gezonde Oud? Dat je ook zelf bepaalt waar je bijvoorbeeld de volgende keer over gaat hebben. En dat je daar misschien zelfs iets in voorbereidt?
Ja, dat kan. En je kan het ook in overleg doen met de mensen die op die dag deelnemen. Dat je op woensdag zegt van volgende week woensdag komen we weer bij elkaar.
Ja.
En waar willen jullie het over hebben?
En als er dan zo'n groep is, de cursus heeft een begin en een eind, neem ik aan.
Ook niet echt. Nee, dat is het mooie eraan. En misschien ook wel het lastige soms voor mensen om een beetje gevonden mee te krijgen. Het is moeilijk te vertellen, maar ik zou vooral zeggen, bekijk de materialen, dan krijg je er een beter beeld bij. Maar we hebben het in eerste instantie als cursus ontwikkeld, dus een reeks van 8 bijeenkomsten, omdat we het wouden uitproberen. Alleen ook weer in de praktijk, en dat is dat aldoende leert men, ook wij, kwamen we erachter dat ook dat in elke situatie weer anders is. Dus ja. In Kopenhagen gingen ze het uiteindelijk met losse bijeenkomsten doen, omdat mensen niet 8 keer wouden komen. Wat ook heel goed werkte. Dus eigenlijk in het handboek hebben we ook verschillende situaties geschetst hoe je het kan inzetten. Dus enerzijds kan je het doen als een reeks van 8 bijeenkomsten met een kop en een staart. Sommige deelnemers zijn daar heel erg, die gaan daar heel goed op, die willen dat. Die willen ook weten, dan eindigen we weer. Ja. Maar we hebben ook wel organisaties die zeggen, we hebben al een gezondheidsspreekuur elke woensdag, daar gebruiken we het bij. Ja. En dat is eigenlijk doorlopend. En dan afhankelijk van wie er komt, gebruiken ze andere kaarten, andere thema's.
Ja. Ja.
Dus dat, ja,
het is natuurlijk een methode die werkt, of althans die getest is.
Ja. Ja.
Dus je kan tegen je partners in het veld zeggen, nou, dit is wel een goede methode. Dus
ja, dat klopt.
Hoe ze hem dan willen inzetten, dus dan aan hen zelf.
Ja.
En José, ik begrijp dat jij deze maatschappelijke partners dus traint, vrijwilligers ook traint. Is het lastig om mensen te overtuigen om mee te doen?
Nee, absoluut niet. Nee, het is helemaal niet lastig om ze te overtuigen. Maar ik geef niet echt trainingen. Ik vertel ze over het programma.
Ah, ja.
En
ja.
Alle informatie die ze nodig hebben om zelf een bijeenkomst te kunnen organiseren, die staat allemaal.
Oh, dat staat er. En dat is informatie.
Het handboek is heilig. Ja.
Ja. Ja. Oh, ja.
Nee, het is echt het is zelfsturend ook. En dat is wel iets waar wij in eerste instantie ook van afvroegen. Ja, hoe ver moet je gaan inderdaad met dit soort trainingen? Want je hebt natuurlijk genoeg cursussen waarbij je allerlei trainende trainers hebt.
Ja, ja. Maar dat is hier dus niet.
Nee, dat hebben we inderdaad ook. We hebben ook dat handboek weer wel samen met professionals gemaakt. Dus eigenlijk het hele proces was co-creatie. En een en al hebben we constant bevraagd van, klopt dit? Kunnen jullie je hierin vinden? Past dit bij hoe jullie werken? Dus dat hebben we zoveel mogelijk in meegenomen. Maar we merkten ook dat de mensen die in het werkveld werken, in een bibliotheek of in een buurthuis, vaak enorm creatieve, proactieve en enthousiaste mensen zijn, die best wel heel goed zelf weten hoe hun doelgroep in elkaar zit en hoe het werk is. Nee, dan hoeven wij daar eigenlijk helemaal niet in te mengen. Dus wij geven ze dat handboek en daar staat eigenlijk echt van A tot Z in uitgelegd hoe het werkt, hoe je het kan inzetten. Er staat zelfs tips in hoe je subsidies kan aanvragen, hoe je mensen kan werven. Alles zit erin.
Foldertjes. En wat ook zo heerlijk is in het handboek, dat is dat de kaartjes die gebruikt worden, als je de printversie daarvan gebruikt, ja, daar word ik zelf helemaal blij van. Dan staat de voor- en de achterkant van het kaartje op de goede plek.
Je print het uit, je knipt het uit en je kan het gebruiken. Ja. Dus in die zin, dat geeft heel veel vrijheid. Ja. En wij zijn er natuurlijk nog steeds als achterwacht. En José die informeert vooral heel veel partijen van het bestaan. En onze contactgegevens staan overal bij. Dus op het moment dat mensen vragen hebben of we moeten even meedenken, dan doen we dat nog steeds
met
heel veel liefde.
Jullie refereerden er al eerder aan in dit gesprek, hoe de kaartjes er dan uitzien. Mm-hmm. Waar als mensen een beetje een beeld willen krijgen bij dit spel. Waar kunnen ze dat dan zien?
Ja, het staat nu volgens mij op jullie website.
Het staat op de website van Lezen en Schrijven. Het staat bij Boom NT1. Ja. Bij Boom Algemeen.
Boom is de uitgever.
Okay. Ja. Waar het dus ook kosteloos verstrekt wordt. Hè? Het is niet, er wordt geen
kostelijk
geld.
En kosteloos.
Ja, het is kostelijk en kosteloos. En bij jullie staat het nog steeds.
Maar ik verwijs altijd het liefste mensen gewoon naar Stichting Lezen en Schrijven. Ja. Want het staat heel handig tussen de andere producten.
Ja. Die dus, de stichting in de aanbieding
heeft.
Ja,
je kan er eigenlijk niet omheen. Ja. En dan moet je zo doorverwezen naar alle downloadlinkjes waarmee je aan de slag kan.
En daar kan je het aanschaffen. Is het duur?
Nee, het is gratis.
Oh, het is gratis. Ja. Nu zijn jullie al een paar jaar hiermee bezig. Wat zijn een beetje de resultaten? Wat kun je vertellen over hoe het in de praktijk werkt?
Ik heb van gemeente gehoord dat daar zelfs een wachtlijst was voor het programma. Daar was een hele enthousiaste taalhuiscoördinator. Die ging de markt op. Die haalde daar e-mailadressen op met een spel wat zij dan deed met een gratis boodschappentas. En dan mocht iedereen raden hoeveel waarde die boodschappentas...
Het is allemaal gratis vandaag, jongens.
Ja.
Nee, dat was niet gratis. Maar die boodschappentas die bestond en mensen mochten meedoen om te raden hoe duur de inhoud was van de tas. In ruil voor een e-mailadres.
Ja.
En dat e-mailadres, al die mensen zijn aangeschreven. En door mond-op-mond reclame werden zoveel mensen enthousiast dat ze gewoon extra groepen gingen draaien.
Was zij ook echt een ambassadeur? Kende men haar ook bijvoorbeeld?
Zij was de taalhuiscoördinator.
Taalhuiscoördinator, ja. Ja, dan ken je wel veel mensen.
Dan ken je heel veel mensen. Ja. En die mensen die waren zo verschrikkelijk enthousiast dat het daar heel erg goed liep. En wat Mirjam net zei, dat de mensen die NT1, met die Nederlandse taal als eerste taal, dat die zo moeilijk te vinden zijn, omdat ze zo mondig zijn en dat ze zich overal uitredden. Maar naar die training kwamen heel veel mensen die NT1 waren.
Ja.
Dus dat was een hele mooie manier om mensen te werven en om mensen binnen te houden.
En was dat dan omdat, want je zegt het treffend, vind ik, dat mensen die NT1 zijn, die weten zich over het algemeen overal prima te redden. Ik kan me voorstellen dat je er alleen voor komt te staan, dat je dan wel echt een acuut probleem ervaart.
Ja, dat klopt.
Wat was dan de noodzaak voor deze groep om dan juist bij met plezier gezonde oud te zeggen, nu komen we wel?
Ik denk dat het, maar dat is heel persoonlijk. Ik denk dat het komt omdat het een heel leuk spel is.
Ja.
Omdat je dingen deelt en dingen doet. En er hing geen bordje boven met je gaat nou weer naar school.
Nee.
Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ja. Ja, dat is ook wel wat er uit de pilots, maar ook wel van andere partners die het daarna zijn genoemd, wat veel terugkrijgen. Het, vooral het samen doen, dus echt het samen aan de slag gaan. Is enorm belangrijk. En in eerste instantie noemden we het een cursus. Toen zijn we ook overgegaan op bijeenkomst of programma. Want zelfs dat woord cursus kan afschrikken. Terwijl als je het gewoon hebt over we gaan gezellig met elkaar in gesprek over het ouder worden. Ja, wie wil dat bijna niet?
Ja.
En zeker als we het hebben over de groep 50 tot 75... merk je dat daar enorm veel vragen zitten. Dat mensen ook wel merken, er verandert veel in de maatschappij. Ik word zelf misschien wel dikker of mijn lichaam die werkt minder goed mee. De hormonen die gaan allemaal andere dingen doen.
Of je raakt, je gaat met pensioen.
Ja.
En wat is een stukje zingeving? Wat ga ik dan doen?
Ja, ja.
Doe ik er nog toe?
Ja, ja, ja. Hoe kan ik nog meedoen?
Ja.
En dus er spelen heel veel vragen, persoonlijke vragen. En ik denk dat daar deze materialen heel goed op inspelen.
Ja. Ja. En nogmaals, als mensen kunnen een kijkje nemen naar de materialen op bij Boom van Stichting Lezen en Schrijven. Ook bij de Leiden Academy natuurlijk. Dus ik raad ook alle luisteraars aan om daar dan vooral even een kijkje te gaan nemen. We zijn op dit moment in gesprek met José Riesebos en Mirjam Verhagen. Het gaat over het programma Met Plezier Gezonde Oud. In het gesprek hebben we een aantal voorbeelden al voorbij horen komen van wat mensen eraan gehad hebben. Wat ze uit het spel gaan halen. Kunnen jullie nog meer voorbeelden geven van reacties van mensen of leuke situaties die je hebt meegemaakt?
Ja, ik denk dat een heel mooi voorbeeld was van een dame uit Amsterdam. Begin 50, een aantal kinderen al uit huis, maar ook nog een thuiswonende dochter. Dus die stond echt nog volop in het leven. Werkte ook nog, maar ze had wel de nodige lichamelijke klachten en problemen gehad de afgelopen jaren. En had ze hulp bij gevraagd bij verschillende instanties, huisartsen, maar ook sociaal werk. En elke keer kreeg ze best wel een beetje een dichte deur in haar gezicht. Dus ze had de nodige deukjes opgelopen in haar zelfvertrouwen. En hoe ga ik daar nou mee om en hoe kan ik mezelf ook redden? Dus ze kwam eigenlijk een beetje bijna recalcitrant de eerste bijeenkomst in. Van nou, jullie gaan mij zeker weer vertellen hoe ik goed oud moet worden. Nou, ik geloof het allemaal wel.
Waarom kwam ze dan eigenlijk?
Ja, een vriendin had haar meegenomen. Oh. Dus die zei, dit is goed, dit is leuk, laten we nou gewoon gaan. Dus zo gaat het ook, hè?
Ja.
Vrienden meenemen. En eigenlijk na die eerste bijeenkomst was ze al helemaal opgebloeid van nou, wat leuk, dit delen met elkaar. En ik leer zoveel van iedereen. En zij wist dus ook niet van thuisarts.nl. Dan denk ik, heb je zoveel problemen gehad en je weet dit niet eens. Waarom vertelt niemand jou dit? Maar dat terzijde. Maar aldoende kwam ze er steeds meer in. En op een gegeven moment hebben we dus ook met haar aan haar gevraagd van hoe kunnen we jou als groep helpen? Hoe kunnen de andere deelnemers jou helpen? En toen heeft ze haar een voorbeeld voorgelegd, een soort van casus over wat er op dat moment speelde. Dat ze heel graag dus wou leren lezen en schrijven, want dat kon zij echt niet. Maar dat ze dat gewoon niet goed overgebracht kreeg aan de plaatselijke taalcoördinator van het buurthuis en de bibliotheek die daarbij betrokken was. Op de een of andere manier lukte dat gewoon niet. Dat is een hele simpele vraag. Toen zijn we dat gaan doorspreken met elkaar als groep en hebben we daar leuke spellen bij bedacht en wat tools bij gehaald, wij als facilitators. En zijn we dat gewoon met elkaar gaan doen. Nou, de input die zij kreeg van de andere deelnemers, wij hoefden eigenlijk niks te zeggen.
Hm.
Het was prachtig en ze namen er bijna mee op sleeptouw van nou, nu gaan we het samen doen.
Ja.
En een week later hebben we er gevraagd, nou, is het gelukt? Het was gelukt. Ze had eindelijk iemand gevonden die er wel begreep en ze had het helemaal uitgeschreven en Want ze was best wel snel oververhit in de zin van dat ze een beetje boos kon gaan reageren. Nou ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet, want de ander gaat dan ook in de verdediging. Dus ze zei ook, ja, ik heb gewoon tot 10 geteld. Ik heb nog een keer mijn vraag herhaald en ik heb geluisterd. En nou, dat soort dingen. Dat was niet de essentie van dit programma, maar toch kwam het naar voren. En dat is ook het mooie, denk ik, aan de materialen, dat je dus zo mee kan bewegen met de deelnemers, dat het echt hun, hun cursus bijna wordt.
Ja.
Ja.
José?
Ja, ik kende iemand en die, ik ben meer van de hele praktische zaken. Die vertelde bijvoorbeeld.
Jij of die iemand is van
nou,
de praktische
zaken? Wij allebei.
Oh, wij allebei, oké. Okay, ja.
maar in ieder geval, zij vertelde dat de tips die ze kreeg tijdens de cursus van de begeleiders, dus bijvoorbeeld op één been je tanden poetsen. Dat zorgt dat je balans krijgt, dat je enkel sterker wordt, dat je beter in evenwicht blijft.
Het is goed voor je hersenen.
Het is goed voor je hersenen. Dus al die dingen. En dat was iets waar we nou, weken later, na de cursus, waar we er eens met haar in gesprek gingen. En toen bleek dat ze dat dus nog steeds deed. En dat ze dat zo'n fijne tip vond.
Ja.
En,
heel praktisch natuurlijk.
Ja, dat is hartstikke praktisch.
Ik ga
dat en het
dus
kost
nu
ook
doen.
Helemaal geen moeite. Nee. Je kan het altijd doen. En wat ook een hele mooie was, is dat de herkenning die ze onderling hadden. Dus ze hadden allemaal moeite met sommige dingen. Met niet ouder worden, met niet lekker in je vel zitten. Want je lichaam verandert. Mm. En alles zakt. En hoe doe je dat dan?
Ja, en een snel veranderende samenleving wellicht. Ja. Waar je misschien niet meer zo makkelijk mee komt.
Klopt.
Als je niet
klopt.
Elke dag naar je werk gaat bijvoorbeeld.
Dat klopt. Ja. Nou, en al die dingen, dat was herkenning.
Ja.
En dat was zo verschrikkelijk belangrijk. Dat ze daar met elkaar over konden praten. En ook erom konden lachen met z'n allen.
Ja.
En af en toe ook een traan. Dat hoort er ook bij. Ja.
Ja. Ja.
En nu hebben jullie in dit gesprek ook aangegeven dat u best wel met veel verschillende organisaties te maken hebt. Bibliotheek, welzijn, ik hoorde net de huisarts even voorbij komen. Het programma Met Plezier Gezonde Oud mag vast nog veel bekender worden.
Ja.
Wat zou dan een oproep zijn bijvoorbeeld aan het veld om Met Plezier Gezonde Oud dan in te zetten? Wat moeten ze vooral weten?
Ze moeten vooral naar de website gaan.
Ja.
En daarnaar kijken. En als ze het eenmaal gezien hebben, worden ze vast net zo enthousiast als dat Mirjam en ik zijn. En dan willen ze het zelf inzetten. Want het kan altijd in iedere samenstelling van iedere groep.
Ze kunnen jou ook uitnodigen, José, om bijvoorbeeld wat erover te vertellen. Ik noem maar wat. Een groep huisartsen die met elkaar
Tuurlijk,
zijn aangesloten.
Dat kan altijd.
Om een presentatie, als het maar even kort, om te vertellen wat het is. De
dat
materialen te laten zien.
Ja. Ja.
Want het is natuurlijk een hele belangrijke vraag die in veel huisartsenpraktijken, veel buurtkamers, misschien ook wel zelfs bij de bibliotheken, dat weet ik niet zeker, maar bij welzijnsinstellingen in elk geval gewoon speelt.
Ja, dat klopt.
Er zijn voldoende organisaties die dit punt noemen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En als ik daarin kan helpen, graag.
Ja, we zien het ook eigenlijk wel als een soort van extra tool, of hoe noem je dat? Ja, een soort van een tool, denk ik, om in te zetten in je werkveld. En er zijn heel veel tools en dit is er ook eentje. En hij is getest en gevalideerd en we weten dat hij werkt.
Ja.
Dus gebruik hem zoals hij binnen jouw werk past.
Afsluitende gedachtes. José, wat zou je de luisteraar nog willen meegeven?
Zorg voor elkaar. Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar er zijn zo verschrikkelijk veel mensen, 1 op de 6, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden. Dus kortom, de basisvaardigheden. En pas een beetje op elkaar. Help elkaar als dat nodig is. En daar kan zo'n training aan werken, maar daar kan ook gewoon elkaar met elkaar in gesprek gaan of elkaar eens helpen of. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat je daarmee mensen uit hun isolement haalt. En,
Het tekort aan basisvaardigheden en gevoelens van eenzaamheid hebben heel erg met elkaar te maken.
Ja, dat klopt.
Ja. Oké.
Okay. Ja, ik kan er bijna niks meer aan toevoegen. Het is prachtig. Maar ik denk als enige nog wat ik zou willen zeggen, ook tegen de mensen die hiermee aan de slag zouden willen gaan. Start echt bij de mensen waarvoor je het doet en met wie je het doet. Want het is zo'n enorm diverse doelgroep, dat luister vooral naar hun wensen en behoeftes.
Ja.
En ga vanuit daar aan de slag.
Ja.
Ja. Goed luisteren.
Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor je bijdrage aan deze podcast. We moedigen mensen natuurlijk aan om meer informatie te zoeken over dit onderwerp. Dat kan op de website van Stichting Lezen en Schrijven. Dat kan ook rechtstreeks via boomuitgevers. En dan, wat was het ook alweer, José, zoeken op NT1 en dan?
www.boom.nl.
En dan moet je nog iets zoeken of...
Met plezier gezonde oud.
Met plezier gezonde oud. Nou, als je naar Met plezier gezonde oud gaat zoeken, misschien dat je er via Google ook komt.
Ja.
En ga het vooral proberen. En Mirjam, José, nogmaals dank voor het gesprek. Ja. Tot de volgende podcast.
Graag gedaan.
Heel graag gedaan.